Wil ik even iets zeggen over Johannes zelf, want als wij de Bijbel lezen, als we de evangelie lezen, dan is het goed om af en toe erbij stil te staan dat wij lezen dit als de Bijbel. Maar Johannes heeft dit niet geschreven als de Bijbel. Johannes heeft dit geschreven als een getuigenverslag. En hij is eigenlijk heel erg duidelijk daarin, dat hij ons wil overtuigen. Hij zegt, ik heb een agenda met hetgeen wat ik hier aan het neerschrijven ben. Ik heb een idee, ik heb een verlangen, een gebed. Namelijk dat jullie overtuigd mogen raken van datgene wat ik gezien heb. Datgene wat ik zelf heb meegemaakt. En als je dan dat Johannes-evangelie gaat gaan bekijken, dan zie je dat het eigenlijk constant gaat over signalen, over tekenen, over puzzelstukjes die als het ware samengelegd worden en waarmee dat hij ons meeneemt naar Pasen. Puzzelstukjes zoals de bruiloft in Kana, waarin dat water in wijn veranderd wordt, waarin dat je eigenlijk al iets gaat gaan zien van wie Jezus is. Puzzelstukjes zoals als twee broden en, of, vijf broden en twee vissen, waarin dat we zien dat Jezus gelijk is aan degene die manna uit de hemel kan brengen, maar dan onder mensen. Puzzelstukjes waarin dat je kunt zien dat een blinde, die al zo lang wacht op genezing, die vastloopt, die ligt bij een heidense bron, in de hoop om daar toch enige vorm van genezing te ontvangen, dat Jezus daar zijn ogen opent en een nieuwe gelovige maakt. Geloven die hem gaat verdedigen voor de schriftgeleerden. En al die tekenen, al die signalen, die vormen zich op, die komen allemaal achter elkaar aan. En Pasen komt eraan. En dan zien we eigenlijk dat er iets heel specifieks gaat gebeuren. En als we dan gaan kijken naar het verhaal van Lazarus, dan moeten we eigenlijk wat eerder beginnen in hoofdstuk 10 om Lazarus echt te begrijpen wat daar nou aan de hand is. En waarom dat de reactie op Lazarus zo'n heftige reactie is. En als je dan kijkt in hoofdstuk 10 van Johannes, ik weet niet of jullie Bijbel bij hebben, we gaan een beetje met elkaar lezen eruit natuurlijk, verschillende stukken. Maar als je kijkt in hoofdstuk 10, dan gaat het. Ja, moet je een glaasje water hebben? Of? Nee, is goed. Dan zie je eigenlijk in hoofdstuk 10 vanaf vers 22... Daar staat er, in Jeruzalem werd het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter. En Jezus liep in de tempel in de zuilengang van Salomo. Dit is typisch Johannes trouwens. Als je zoiets leest, dan zie je constant die details. Johannes die geeft constant details, omdat hij toch maar wilt laten zien van, hey, ik was erbij, dit is daar gebeurd, dit is echt gebeurd. Dit is niet zomaar een verhaal wat ik verzonnen heb. Maar kijk eens, het was daar tijdens de winter in de zuilengang van Salomo. En daar kwamen de Joden naar hem toe. En toen zeiden ze, hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. En eigenlijk is dat de kernvraag die gesteld wordt in het evangelie, de kernvraag waarmee dat Johannes ons nu wil meenemen naar Pasen, het omslagpunt. En als Jezus daar dan op antwoordt, dan zie je dat er eigenlijk enorm veel vijandschap ontstaat. En op dat punt komen ze dan dat ze Jezus willen stenigen. En Jezus moet vluchten uit Jeruzalem en dan gebeurt er wat wij vandaag gaan lezen. Er was iemand ziek, staat er hoofdstuk 11, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden. En dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. Opnieuw details. En de zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. En toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. En Jezus hield veel van Martha en haar zus en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. En daarna zei hij tegen zijn leerlingen, laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerde de leerlingen, de Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar weer naartoe. We hebben hier te maken met een bijzondere gebeurtenis. We zijn in het dorpje Bethanië. Bethanië is 3 kilometer, 4 kilometer zowat van Jeruzalem. Dus het is vlak onder de neus van de schriftgeleerden. En daar wordt de vriend van Jezus, Lazarus, ziek. En dan, ja, dan zie je eigenlijk best wel een hele aparte opmerking van Jezus. Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God. En denk als we zoiets op een kaartje zouden schrijven, ter bemoediging van elkaar, dat we toch wel eens onze wenkbrauwen op zouden fronsen van, hé, dit is niet iets wat je schrijft. Zeker niet als ik het moeilijk heb, zeker niet in een tijd van nood, zeker niet als er iemand op sterven ligt of gaat sterven, dan is dat niet iets heel erg bemoedigend. En het lijkt wel alsof het Johannes dat ook wel een beetje beseft als hij dat opschrijft. Dat hij er ook nog een soort voetnoot aan toevoegt. Hè? Van Jezus hield veel van Martha en haar zus en van Lazarus. He, vergeet dit niet. Dit klinkt hard, het komt heel erg hard over wat dat Jezus nu zegt, maar hij hield van hen. En ik denk dat in de situatie waar dat wij zo af en toe in zitten, in de situatie waarin dat lijden eigenlijk onderdeel is van deze wereld, dat juist dat ene zinnetje ook zo belangrijk is voor ons. Jezus houdt heel veel van ons. En ook al hebben we ziekte, soms te maken met lijden, soms te maken met pijn, soms te maken met dingen die we niet begrijpen, dan is juist dat zinnetje wat Johannes hier aan toevoegt ook voor ons. Speciaal voor ons. Jezus houdt heel veel van jou. En je mag je daaraan vasthouden. Juist door zo in te gaan op pijn en op ziekte, laat Johannes ons iets heel bijzonders zien. En de realiteit is dat als Jezus dat niet zou tonen en als Jezus dat ook niet in eerdere wonderen zou tonen, dan zou je dat bijna niet durven zeggen. Dat ziekte, dat lijden, dat pijn misschien soms wel ook een hoger doel dient. En dat is best pittig, zeker als je daarin zit. Maar dat misschien wel het grootste voorbeeld Jezus zelf is. Dat zijn pijn, dat zijn lijden, dat een hoger doel dient. En dat als je die blinden ziet zitten bij de bron en ze vragen aan Jezus van, goh, wie heeft er nou gezondigd? Heeft hij gezondigd? Of hebben zijn ouders gezondigd? Waarom heeft hij dit lijden? Wiens schuld is dit? En dat Jezus dan zegt, nee, het gaat niet over schuld, het gaat over de eer van God. En dat lijden en pijn, hetgeen wat we meemaken, soms zo heftig, dat Jezus daar niet aan voorbij gaat, maar zegt, dit kan een hoger doel hebben. En Jezus wacht dus 2 dagen. 2 dagen waarin dat zijn vriend sterft. En hoe moet dan deze ziekte niet leiden tot de dood? En ik kan me voorstellen dat alles, ja, als iemand sterft in je omgeving, dan, het is zo genadeloos. Het is zo hard. Dan lezen we vanaf vers 17, hij gaat op weg. De leerlingen gaan mee, ook al willen ze eigenlijk niet. Hè. Als ze op weg gaan met hem mee, dan denken ze eigenlijk dat Lazarus slaapt. Hij zal toch wel wakker worden. Waarom zouden we naartoe gaan? Waarom zouden we ons laten stenigen? Hè? Want dat is eigenlijk de angst waarmee dat ze zitten. De wat als? En dan gaat Jezus op weg. En Jezus zegt, voordat hij op weg gaat, ik mag dat niet vergeten, dat is heel erg belangrijk, dan zegt hij iets heel bijzonders. Dan zegt hij, telt een dag niet 12 uren. Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt, doordat hij geen licht heeft. Dat is een beetje een raadselachtige zin, maar daar komen we straks op terug. En dan lezen we vanaf vers 17, toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadia. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. En toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, gingen ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. En Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zus Maria apart en zei, de meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. En toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. En zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. En ze zei, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Als u hier was geweest. Het is misschien wel een herkenbaar zinnetje. Juist op die moment dat we het echt moeilijk hebben of lijden, als we geconfronteerd worden met pijn of met dingen die we niet begrijpen. Maar Heer, waar bent u? Waarom was u er dan niet? Als u hier was geweest. En ik denk echt dat het gevoel moet geweest zijn bij Martha en bij Maria. Denk maar eens zelf, als je iemand die je lief hebt, als je die verloren hebt. Hoe radeloos en hoe machteloos je je dan voelt. En ik denk 2 weken geleden mocht ik iemand vanuit onze gemeente naar zijn laatste rustplaats brengen. Een man, 84 jaar. En het valt me op dat het niet uitmaakt. 84. Of de vrouw van 36, die ik ook wel eens heb moeten begraven, het maakt niet uit. Het is heftig, het is hard. Aan de ene kant denk je bij die van 36, van, goh, dat had al helemaal niet gemoeten. Maar hoe dan ook is de dood een genadeloze vijand. En het breekt banden. En het breekt gezinnen. Een man van 84 die overleed en zijn neef die was juist 6 weken geweest in Nederland. Die woonde in Amerika, was juist het vliegtuig opgegaan. Landde, kreeg te horen dat zijn oom gestorven was en omdat het zo'n belangrijk iemand was in zijn leven, nam hij het vliegtuig terug. Om te spreken over het getuigenis van die man. En dat raakt mij. Want op zo'n moment wordt God geëerd. Als een jonge man daar staat te vertellen over de liefde van zijn oom, dan wordt God geëerd. Maar tegelijkertijd zie je wel wat de dood doet. En je begrijpt heel goed dan de vraag. Heer, ik begrijp het niet. Jezus, waar bleef u? Jezus, als u hier was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. Is het niet bemoedigend om te zien dat juist de mensen in de omgeving van Jezus dezelfde vragen stellen als ons? Dat geconfronteerd met wie Jezus is, met diezelfde moeilijkheden, met diezelfde vragen en met die almachtige God zo dichtbij dat er ruimte is voor die vragen. Dat er ruimte is om ook eens te zeggen, ik begrijp het niet. En soms denk ik dat we dat als gemeente ook weer een stukje mogen aanleren. Om gewoon met elkaar uit te spreken, we begrijpen het niet. Ik begrijp niet waarom. Ik begrijp niet waarom dat er gebeurt in Oekraïne, wat er gebeurt in Oekraïne. Ik begrijp niet waarom het volk van God, dat Israël altijd op die manier bejegend wordt. Ik begrijp niet waarom dat er in Noord-Korea iemand is die om de zoveel tijd een raket moet afschieten. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp niet waarom dat de vrouw van 36 afgelopen weken mij belde om te zeggen dat ze borstkanker had. Dat snap ik niet. En ik begrijp niet waarom dat sommige mensen worstelen met de verslaving, dat gemeentes groeien, dat gemeentes worstelen, dat we het misschien wel eens niet weten als oudstraat. Soms zijn dingen niet te begrijpen. En is er ruimte om dan te zeggen, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet, maar. En dan komt dat bijzondere zinnetje van Jezus. Als het licht is, dan is het tijd om het licht te volgen. Jezus zegt over zichzelf, ik ben het licht. En Martha, Maria, misschien begrijp je het niet. Maar toch vraag ik je om te volgen. Gemeente, misschien begrijpen we het niet, wat er gebeurt in deze wereld. Maar we hebben licht. Ik ben het licht, zegt Jezus. Als het dag is, dan is het moment om te gaan. En in dat vertrouwen zien we Martha stappen, in dat vertrouwen zien we Maria stappen. Want u bent de Messias. Wat er gebeurd is met Lazarus, ik begrijp het niet, ik weet niet waarom dat hij niet hier was, maar u bent de Messias. En het gaat niet over wat ik begrijp. We hoeven niet altijd alles te begrijpen. En het valt me op dat dat iets is van onze samenleving vandaag. Het verlangen om alles te doorgronden. Het verlangen om alles te begrijpen. Maar je zegt, het kan niet. Als je mij maar ziet. Als je maar begrijpt wie ik ben. Dat ik dat licht ben. Daar gaat het over. En dan zien we twee heel bijzondere dingen ontstaan. Twee gevoelens naar voren komen in deze bijzondere gebeurtenis. Het eerste gevoel is het kortste Bijbelvers, vers 35. Jezus huilde. Jezus huilde. Hij confronteert daar met wat de dood doet, met het verdriet van die omgeving. Het raakt Jezus. En ik vind dit misschien wel een van de meest bemoedigende teksten als het gaat over lijden. Dat Jezus niet komt wetende wat hij gaat doen, zoals in de Amerikaanse superheld-movies, met een grote cape aan en een dikke glimlach op zijn gezicht en zegt van, hup, ik ga dat eens oplossen. Nee, Jezus komt in die gemeenschap en raakt doordrongen van het lijden van de mens. Het raakt hem. En ook al weet hij wat er gaat gebeuren, ook al weet hij dat Lazarus niet daar in het graf zal blijven, toch laat hij het verdriet op zich inkomen. De realiteit is als wij huilen, als wij met lijden te maken hebben, dat wij een God hebben die met ons meehuilt. Dat we een God hebben die met ons mee pijn leidt. Het raakt hem. Geen oplossing die even de boel van tafel veegt, maar ons gevoel wordt recht gedaan. Dan komen we de tweede emotie tegen. Jezus ergerde zich, staat er. Staat er twee keer trouwens. Hij ergerde zich. En eigenlijk is dat wat zwakjes vertaald. Als je naar de Griekse tekst kijkt, dan staat er een woord wat eigenlijk normaal gebruikt wordt voor ja, bijvoorbeeld paarden die snuiven van boosheid. Er zit een spanning in de lucht. En ik geloof dat Jezus daar boos is. Niet boos op de mensen om zich heen. Het ongeloof, dat kende hij. Niet boos op de mensen die weenden of mensen die twijfelden aan hem. Ook niet boos op Martha of Maria, maar boos op de situatie. Daar staat hij tegenover dat graf, geconfronteerd met wat de dood doet, hoe genadeloos de dood is, en hij is boos op de situatie. En misschien ken je dat gevoel ook wel eens. Dat je niet iemand de schuld kunt geven, maar dat er ergens iets zit waarin dat je zegt, van, maar dit doet zoveel onrecht aan mensen. Dit is niet zoals het hoort. Dit is niet zoals God het bedoeld heeft. En ik geloof dat dat het gevoel is wat daar door Jezus heen ging. Geconfronteerd met het graf van Lazarus, geconfronteerd met het graf van zijn vriend, met het verdriet van zijn zussen, met het verdriet van die gemeenschap, wordt hij weer doordrongen van het feit dat het zo niet bedoeld is. En God een ander plan voor ogen had. En dan verandert alles. Ondanks het feit dat Lazarus al 4 dagen dood is, blijkt Jezus machtiger dan de dood. Lazarus loopt het graf uit. Jezus zijn goddelijkheid wordt bevestigd. En velen komen tot geloof. Maar niet alleen voor hen verandert alles. Maar ook voor Jezus. Maar eigenlijk is het best wel triest om te zien, maar de reactie zorgt ervoor, of hetgeen wat er gebeurt, zorgt voor een ontzettend heftige reactie. We lezen vanaf vers 46. Maar enkele gingen naar de fariseeën om hen te vertellen wat Jezus gedaan had. En daarop riepen de hoge priesters en de fariseeën het Sanhedrin bijeen. Wat moeten we doen? Deze man verricht veel tekenen en als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in. Dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen. Een van hen, Caiaphas, die dit jaar hogepriester was, zei tegen de ander: jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één mens sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. En dat zei hij niet uit zichzelf. Als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden. Jezus trad onder de Joden niet meer in het openbaar op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad Efraïm, en daar bleef hij met zijn leerlingen. Het verandert. De fariseeën, de overpriesters zitten met hun handen in het haar. Wat moeten we met iemand die zelfs de doden tot leven wekt? Wat als iedereen straks gelooft, dan? En je krijgt weer datzelfde vraagje als met die leerling. Hè? Wat als? Wat als onze tempel zouden vernietigen? Wat als? Wat als de Romeinen zouden komen? Wat als? En wat als is een slechte raadgever. Het toont onze angst. De fariseeën, de schriftgeleerden, die zien alle mogelijkheden waar het mis kan gaan en zijn dus niet in staat om het licht te zien en om het licht te volgen, ook al begrijpen ze het niet. Het is precies de omgekeerde beweging als de zussen. Wat als? Ik denk dat als vanmorgen, als we nadenken over deze tekst, dat het goed is om af en toe eens bij onszelf te gaan kijken van wanneer komt wat als in ons leven. Wanneer laten wij ons tegenhouden door angst? Om hem te volgen, ook als we het niet begrijpen. Wat als? En vanaf die dag waren ze vastbesloten om hem te tonen. Dat maakt het teken van Lazarus zo bijzonder. Het moment dat Jezus Lazarus tot leven wekt, tekent hij zijn eigen doodsvonnis. Het moment dat hij Lazarus uit het graf naar voren laat komen, is tegelijkertijd het moment dat hij zelf plaats zal nemen in het graf. In de plaats van Lazarus. Het verlangen van Jezus om u, om jou, uit het graf te laten opstaan, kost hem zelf zijn leven. Dat is hetgeen wat Johannes ons hier wil laten zien. Dat is het verhaal van Lazarus. Dat is wat er letterlijk gebeurt. Jezus, zijn doodsvonnis wordt getekend. En de weg naar Pasen wordt ingezet. Johannes die neemt ons mee doorheen dit verhaal. Hij zegt, ik wil jullie overtuigen. Ik heb dit met eigen ogen gezien. Dit is niet een verhaal dat verzonnen is of dat ik zelf gemaakt heb. Of dit is een getuigenisverslag. Dit is niet een tekst bedoeld om de Bijbel te zijn, maar het is mijn hoop om jullie te vertellen wat ik gezien heb. En ik heb daarbij een doel. Mijn hoop, mijn verlangen is dat je ontdekt wie Jezus is. Mijn hoop, mijn verlangen is dat je ontdekt dat Jezus dat licht is. En dat zelfs als de nacht donker wordt, zelfs als we niet meer kunnen zien, zelfs als we de situatie niet meer begrijpen, wat er op ons afkomt in de wereld of wat er op ons afkomt heel persoonlijk, zelfs dan blijft hij het licht. En we mogen het licht volgen. Dat is mijn hoop, zegt Johannes. Dat is mijn verlangen. Daarom heb ik dit opgeschreven. Omdat we Jezus mogen volgen. Laten we samen bidden. Heer God, almachtige Vader, dank u wel. Dank u wel voor dat bijzondere getuigenis van Johannes. Dat bijzondere getuigenis waarin dat hij vertelt wat hij heeft meegemaakt. Dat we een God hebben die zo dichtbij komt in Jezus Christus. Een God die met ons huilt. Een God die boos is. Een God die onze emoties kent. Maar die niet de situatie zomaar de situatie laat, maar ingrijpt. Niet de weg veegt van tafel wat we voelen, waarmee we worstelen, maar dat juist recht aandoet. Dat we een God hebben die zoveel van ons hield, zoveel van ons houdt. Dat hij zijn eigen, enige geboren zoon geeft. Zodat we als we in hem vertrouwen, als we in hem geloven, Heer. Heer, wat een getuigenis is dat van Johannes. Dat we niet verloren hoeven te gaan, maar dat uw zoon onze plaats in het graf heeft ingenomen. En dat we daar echte overwinning van uw kracht, de echte kracht van uw liefde mogen zien. Dood kon Jezus niet in het graf houden. Maar u overwon. Nee, we hebben het gezongen in de liederen vanmorgen. We hebben het gehoord in uw verhaal. We bidden er nu over. Het heeft ons leven veranderd. En het doet ons ook vanmorgen weer uitspreken. Ook al begrijpen we niet altijd alles wat er gebeurt in de wereld. We willen u volgen. Want u bent het licht van de wereld. En u komt toe alle eer. Halleluja. Amen.